Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Europese verkiezingen?
Ja.
Ja, die vind ik niet zo relevant.
Hoe krijgen we die gekken hier in de Tweede Kamer en in de rest van Europa tot dit inzicht?
Are we in a fighting spirit?
Yeah!
Not good enough, guys. Are we in a fighting spirit?
Yeah!
Exactly.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
And I know Jean-Claude very well and I know Donald very well. And I like them both, but they're very tough.
Ich möchte Kommissionspräsident der Europäischen Union werden. Ich möchte Europa führen.
Ich kann nicht nach Brüssel. Nein, ich kann nicht nach Brüssel.
Mais ils ne connaissaient pas la France.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen en naast mij, all the way van Maastricht, Mathieu Segers.
Hi.
Met vandaag deel 2 van de grote vooruitblik op de Europese verkiezingen. Waar het wel, maar ook vooral niet over gaat. In de eerste aflevering van de grote vooruitblik hadden we het over het politieke speelveld, de partijen en de families. We hebben uren in dat café doorgebracht.
Ja, wat was het daar druk?
Ja, als u dat nog niet, of jullie dat nog niet hebben gehoord, luister even, want dan weet je een beetje hoe dat speelveld eruit ziet. Maar nu in deze aflevering gaan we in op de vraag, waar gaan deze verkiezingen nou over? Waar stemmen we nou precies op? Twee dingen, Mathieu. De gewone thema's, die gaan we zo behandelen aan de hand van wat stemwijzervragen. Maar het gaat ook om de commissie en de verdeling van die topposities.
Ja.
We hebben voor de tweede keer het zogenaamde spitsenkandidatensysteem. Een Duitse naam voor
Zeker. Eigenlijk
topkandidaten.
Ja, topkandidaten.
En dat jij bent groot fan.
Nee, ik ben daar niet zo'n groot liefhebber van die topkandidaten. Want er is namelijk een groot probleem eigenlijk in de geloofwaardigheid van die topkandidaten. Dus alle families hebben een topkandidaat. Dat zijn eigenlijk de lijstaanvoerders in de verkiezingen, zoals je dat ook in nationale verkiezingen hebt. Maar er is een probleem, want je kunt eigenlijk niet op ze stemmen, tenzij die topkandidaat uit jouw land komt. Dus wij hebben geluk in Nederland, zou je kunnen zeggen, dat wij twee topkandidaten hebben in de Europese verkiezingen. Bas Eickhout van de Groenen en Frans Timmermans van de Sociaaldemocraten. Daar kunnen wij op stemmen. Maar als je bijvoorbeeld op de sociaaldemocratische topkandidaat Frans Timmermans wil stemmen en je woont in Slovenië of in Luxemburg, dan kan dat niet. Want daar heb je een Luxemburgse of een Sloveense lijst. En dat maakt eigenlijk al dat die topkandidaten een beetje een wankele positie hebben. Dan komt
maar
er nog iets
als je, als je Finland op de Sociaaldemocraten stemt, geef je ook indirect...
Geef je indirect wel steun aan Frans. Maar je ziet hem niet terug op je stemformulier. En dan komt er eigenlijk nog iets bij. Die topkandidaten, die zouden dus eigenlijk de president moeten worden van de Europese Commissie. Dat is het idee daarachter. Dus je stemt niet alleen op een topkandidaat, maar je stemt ook op die topkandidaat, omdat die echt top is. Want hij gaat een topfunctie bekleden, namelijk voorzitter van de Europese Commissie, opvolger van Juncker. Maar uiteindelijk is het de Europese Raad die daar echt over beslist. En dat zijn de regeringsleiders.
Want je moet misschien even goed uitleggen, want je hebt de commissie, dat is een beetje het wetgevende orgaan, het controlerende orgaan.
Ja, de beleidsmachine, daar komen de voorstellen uit, daar komen de Europese richtlijnen en verordeningen uit. Het Europees Parlement werkt een beetje samen met die Europese Commissie, zou je kunnen zeggen. Daar komen we dadelijk nog wel over te spreken. En dan heb je de Europese Raad, en die staat eigenlijk los van de commissie. Dat is de samenkomst van de regeringsleiders en staatshoofden. Dus daar zit Mark Rutte, Emmanuel Macron en Angela Merkel en Viktor Orbán.
Daar wordt
de echte machtspolitiek vanuit het perspectief van de lidstaten gevoerd. Die Europese Raad, onder voorzitterschap nu nog van Donald Tusk, de Pool, die hebben gezegd, ja, spitsenkandidatensysteem, leuk en aardig, maar uiteindelijk beslissen wij wie de voorzitter van de Europese Commissie wordt. En we weten nog niet of we de spitsenkandidaat van de grootste partij wel zullen steunen. Want iedereen weet dat de kans levensgroot is dat de grootste partij, zoals altijd, de EVP is, de Christendemocratische Familie. Ook al gaan ze stevig verliezen, ze zullen waarschijnlijk de grootste blijven. En dan zou dus de EVP sowieso de voorzitter van de Europese Commissie leveren, zelfs als ze enorm verliezen. Dat is al ongeloofwaardig. En het wordt eigenlijk nog iets ongeloofwaardiger als je kijkt naar wie de topkandidaat van de EVP is. Want dat is de toch best sympathieke Manfred Weber. Maar ook een beetje een nobody in het grote gevecht der beesten in Brussel.
Maar je kan toch zeggen, dit is toch een poging om wat democratischer te worden?
Ja, dat was een poging inderdaad. Ik denk dat het goede woord is. En de poging gaat waarschijnlijk mislukken als de Europese Raad ingrijpt en zelf met een kandidaat komt. En
want
dan heb
mag.
Je een poging gedaan die mislukt. En die is eigenlijk heel slecht voor de geloofwaardigheid van zowel de Europese Commissie als het Europese Parlement. Dus dan een mislukte poging is misschien wel slechter dan geen poging doen. Dus dat hele spitsenkandidatensysteem, dat staat ook een beetje op het spel in deze verkiezingen.
Ja, en ik denk dat we het nog meer kunnen ontleden dadelijk als we gaan praten over die koehandel en de onderhandeling over die stoelendans. Laten we even heel kort die spitsenkandidaten aflopen. Want ja, zoals je zegt, niet iedereen kent Weber.
I want Europe to be stable, democratic and ambitious for the future.
Manfred Weber, een relatief jonge man, een veertiger uit Beieren. Eigenlijk nog helemaal geen politieke carrière die er echt toe doet. In ieder geval geen zware functies gehad. Europees ook niet echt in beeld. En hij wordt eigenlijk algemeen gezien als een zwakke kandidaat. Heel veel mensen kennen hem niet, zeker niet in Europa en zelfs in Duitsland niet. En daardoor wordt er eigenlijk gezegd nu op voorhand al, ja, als hij de kandidaat is van de grootste familie en we hebben in deze tijden een krachtige Europese Commissie nodig, ja, dan moeten we dat misschien niet willen. Dus Weber is ook waarschijnlijk een beetje kanonnenvoer.
Ja, ja, hij wordt ook wel achter schermen gezegd, zie je hem al met Trump onderhandelen?
Ja, nee,
over...
en dan zegt iedereen eigenlijk, schud een beetje, nou, ja. Maar eigenlijk niet. Ja. Dus het zou heel goed zo kunnen zijn dat Weber geofferd wordt in de eerste ronde na de verkiezingen. Dat er gezegd wordt, dat is misschien toch niet de ideale kandidaat geweest. Hij is dan wel spitsenkandidaat geweest, dus hij zal wel een cadeautje krijgen voor zijn geleverde diensten. Maar niet op het niveau van voorzitter van de Europese Commissie, is de algemene verwachting.
Ja, want de Christen-Democraten, dat blok wordt waarschijnlijk nog steeds het grootste. Dus ze hebben wel volgens het spitsenkandidaatsysteem het recht om de spits te leveren.
Zeker. En er lopen ook allerlei prominente in een soort parallel circuit al allerlei campagnes te voeren. Zoals bijvoorbeeld Michel Barnier, oud-minister van Frankrijk, oud-eurocommissaris, prominent EVP-lid, Brexit-onderhandelaar namens de Europese Commissie. Die heeft een hele campagne in Europa opgestart de laatste weken en is eigenlijk misschien wel een veel serieuzere kandidaat dan deze Manfred Weber, die de spitsenkandidaat van de EVP is. Maar om de echte ins en outs rond Barnier te weten te komen, moeten we natuurlijk straks even met onze bron in Parijs contact leggen.
Zo is het.
Maar de Sociaaldemocraten bijvoorbeeld, hebben die niet een veel zwaardere persoon in de ring gebracht?
Europe must remain free. Europe must become fair.
Zeker, Frans Timmermans, die wil Juncker opvolgen. Hij is natuurlijk nu al vicepresident van de commissie.
Onderkoning.
Een onderkoning inderdaad in Brussel doet heel veel. En je zou ook kunnen zeggen, Timmermans is terug in de Nederlandse politiek. Want hij staat nummer 1 op de lijst van de PvdA. Hij trekt de Nederlandse lijst aan, zoals je dat net hebt uitgelegd. Maar hij heeft zich ook als spitsenkandidaat opgeworpen. Hij heeft de steun gekregen van de Europese sociaal-democratische familie om die club te leiden. Maar ja, het is inderdaad lastig. Want ja, zoals het nu in de peilingen staat, worden zij het tweede blok. Dus zij kunnen niet volgens het spitsenkandidaatsysteem de voorzitter van de commissie regelen. Maar hij is overtuigd dat hij de meest geschikte kandidaat is voor deze baan. Hij wil ook niet anders. En hij doet zichzelf ook een beetje voor als een pragmatische en praktische president. Hè? Heel erg die sociale agenda.
Zeker.
Hij zegt, daar hebben we afgelopen jaren te weinig oog voor gehad. Dat moet echt terugkomen. Ja, en daar hoopt hij dan mee te gaan winnen. En ja, het is ook een beetje de vraag, ja, wat gaat hij anders doen? Hij heeft natuurlijk best wel goed gedaan. Maar goed, PvdA zit ook niet meer hier in het kabinet,
In
de coalitie. Dus het ligt ook niet voor de hand dat deze coalitie hem als topkandidaat naar voren gaat schuiven. Of er is iets afgesproken, dat weten we niet. Dus het is heel erg de vraag, hoe gaan de Sociaaldemocraten het doen? En of hij dus kans maakt of niet?
Precies. En ik denk over Frans Timmermans misschien nog één dingetje. De grote vraag is, hoe beperkt kan hij het verlies van de sociaaldemocraten houden? Als dat een beetje beperkt is en zijn populariteit in Europa is helemaal niet zo slecht. Hij is natuurlijk een zichtbaar iemand, een zware spitsenkandidaat. Dan is hij nog niet kansloos. Zijn kansen zijn niet groot om Juncker op te volgen, maar hij is niet kansloos. Ook al omdat als er spitsenkandidaten afgeschoten gaan worden meteen na de verkiezingen, bijvoorbeeld Manfred Weber, ja, dan ontstaat er natuurlijk een heel nieuw speelveld. En dan wordt er ook veel meer gekeken naar capaciteiten. Een mix tussen partijfamilies, een mix tussen lidstaten die je nodig hebt in de verschillende functies die vakant komen. Onder andere die van Juncker, maar ook die van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, die aan het einde van het jaar ook afscheid zal nemen en opgevolgd moet worden. En daar komt Timmermans ongetwijfeld weer in het kwartetspel te zitten. En dat maakt hem toch anders dan Manfred Weber, want die zal op dat level niet in het kwartetspel terechtkomen als hij eenmaal afgeschoten is.
En hij heeft ook goede contacten met Macron, dus hij is ook op andere... bij andere partijen, bij andere leiders natuurlijk steun aan het zoeken dat hij ergens daar terechtkomt. De derde spitsenkandidaat, ja, uit Tsjechië.
I want the European Union to become multi-speed, multi-currency and multipolar.
Jan Zahradil, een old hand in de Europese politiek. Hij loopt al heel lang mee. Belangrijk geweest voor Tsjechië de afgelopen decennia als een soort rechterhand van de voormalig president Václav Klaus. Altijd heel kritisch op de Europese integratie, maar niet echt per se keihard ertegen. Wel hard kritisch, maar niet om voor afbraak. Nee. Wel heel erg Atlantisch, met name gericht ook op de transatlantische samenwerking. En eigenlijk ook wel liberaal. Dus hij is bijvoorbeeld ook voor het homohuwelijk, om maar eens iets te noemen. Dat is best wel een bijzondere combinatie van dingen. Dus kritisch, eigenzinnig, koppig en ja, gepokt en gemazeld. Iemand die zijn dossiers kent in Europa, die weet hoe de politieke in Europa en Brussel werkt. En wat dat betreft best een zware kandidaat, al zullen heel weinig mensen hem kennen.
Ja, en hij is natuurlijk de leider van de familie ECR, de alliantie van conservatieve partijen en hervormers. Geen centralisatie, no one size fits all. En ze willen een kleine, flexibele EU. Tot slot nog een duo.
Hoe zit het met de spitsen? Ja, de duo. Een gender gebalanceerd duo, zoals je mag verwachten van de Groenen.
I want the European Union to be ecological, social and democratic.
Ja, en in ieder geval, hoezo komen zij met twee kandidaten dan op de proppen? Nou, gewoon omdat het kan.
Ik ben Bas Eickhout, klimaatwetenschapper die de politiek is ingegaan.
En bij de Groenen, klimaat is hot. Dus Eickhout dacht, why not? Ook al maakt hij weinig kans, want de Groenen kunnen niet in hun eentje de allergrootste blok en partij worden in het Europees Parlement. Dus de kans dat zij rechtstreeks via dat spitsenkandidaat systeem een voorzitter voor de commissie kunnen regelen, dat is uitgesloten. Maar ze gaan wel een interessante rol spelen. Want Eickhout kent natuurlijk het Europees Parlement goed, heeft veel contacten daar. Zij kunnen op het moment dat er wordt onderhandeld over wie gaan we naar voren schuiven, we hebben toch nog een meerderheid nodig om onze kandidaat te steunen, dan kunnen de Groenen zeggen, wij willen best jullie kandidaat steunen in ruil voor een hele groene beleidsagenda. Anders krijgen jullie onze steun niet.
Of een toppositie die niet de voorzitter van de Europese Commissie is. Hè? Want er is ook nog een kwartetspel van posities gaande.
Dat kan ook.
En dat is wel interessant om te zien, want daar kunnen de Groenen echt wel een potje breken, zeker als het echt goed gaan doen. Ze zitten in de lift, maar het is nog onduidelijk of ze echt een klapper gaan maken of niet.
En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de liberale familie ALDE. Zij hebben ook een hekel aan dat spitsenkandidaatsysteem.
Ja.
Eigenlijk ook omdat zij gewoon inderdaad die macht van de christendemocraten en sociaaldemocraten willen breken. Want als zij weer een groot blok worden en het weer al die topbaantjes kunnen verdelen met z'n allen, dan worden zij weer buitengesloten.
De liberalen worden dan buitengesloten.
Precies,
ja.
En er zijn nu best wel wat liberale premiers in Europa.
Zeker.
Dus Macron is erbij gekomen. Dus zij hebben nu zoiets, wij gaan gewoon geen spitskandidaat naar voren schuiven. Wij houden het spel nog open. En wij gaan gewoon kijken na de verkiezingen wie onze kandidaat wordt en wie we gaan steunen.
Wat ook iets weer zegt over dat spitsenkandidatensysteem, want dus de derde partij in omvang potentie, of de vierde partij in omvang en potentie, en de derde van het midden zou je kunnen zeggen, zeggen zelf dus eigenlijk, wij geloven eigenlijk niet in dat spitsenkandidatensysteem. We hebben een team van spitsen, waar ook bijvoorbeeld Margrethe Vestager bij hoort, de Deense eurocommissaris, die heel zichtbaar is en een geliefde powerwoman van menig mannelijke Europa-politicus die hoort ook in dat team. Misschien, en dat is ook wel interessant om even misschien kort aan te stippen, zegt het ook wel iets over ALDE zelf. Zij zijn natuurlijk, er is veel aan de hand, ze zitten in de lift, maar ze zijn ook een beetje verdeeld over bijvoorbeeld hoe moeten we dan precies samenwerken met Macron? Hoe gaan we om met die meer centrale positie die we misschien krijgen? En het is ook dringen voor de baantjes, want ze hebben heel veel competente mensen met grote carrières. Je hebt er al een paar genoemd. Rutte hoort daarbij, Guy Verhofstadt hoort daarbij, Margrethe Vestager. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus daar is ook wel wat rumoer.
Ja, en als je dan kijkt, want dat spitsenkandidaat systeem is... of gaat alleen eigenlijk over het aanleveren van de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe belangrijk is het dat jouw kandidaat van jouw politieke kleur op die toppositie zit?
Dit is eigenlijk wel erg belangrijk, want die voorzitter van de Europese Commissie is niet echt een politicus, zou je kunnen zeggen, maar wel de chef van de machinerie in Brussel. Alles wat in Brussel besproken wordt, komt uit de Europese Commissie. Dat is het orgaan dat het recht van initiatief heeft. Dus de Europese Commissie komt met voorstellen. En als je met voorstellen kunt komen, bepaal je eigenlijk ook waarover gesproken wordt, wat politiek hoog op de agenda staat in Europa. En dus is het voor een politieke familie ongelooflijk belangrijk om die positie te hebben, want dan geef je profiel aan jouw eigen agenda via die functie van agenda-setting.
Ja, want je kan bepalen hoe ambitieus wordt ons Europese klimaatbeleid.
Precies.
Hoe hard gaan we duwen aan een energieunie?
Ja.
Hoe streng wordt ons vluchtelingenbeleid?
Zeker, je kunt doelen stellen en je kunt daar ook daden bij voegen. Want dat kun je als voorzitter van de Europese Commissie. Vervolgens ben je natuurlijk dan afhankelijk van een politiek spel. Maar je kunt ongelooflijk veel doen in de profilering van de Europese Unie als je die positie hebt.
Dan gaan we even naar die koehandel. Want we zeiden al, het is geen uitgesproken zaak wie de opvolger van Juncker wordt. Het wordt nog één grote koehandel daar in Brussel. En dat voelt ook de voorzitter van de Europese Raad aan, Donald Tusk. Die heeft gelijk na de verkiezingen, dinsdag 28 mei, al een extra top ingelast. Alle Europese leiders moeten zich dan in Brussel melden. En ja, dan mag iedereen zijn vinger opsteken en vertellen wie hij of zij op een belangrijke positie wil hebben. En dan leg ik het nog simpel uit, maar dat is waar het neerkomt.
Nou, dit is interessant, want door sommigen in Brussel wordt wat Tusk gedaan heeft, en ik zal zo proberen uit te leggen wat hij precies heeft aangekondigd, gezien als een coup van de Europese Raad om het spitsenkandidatensysteem meteen onklaar te maken na de verkiezingen. Dus we krijgen verkiezingen, we krijgen spitsenkandidaten, we krijgen een grootste partij en we krijgen dan de afspraak dat de grootste partij de spits levert als voorzitter van de Europese Commissie. Tusk heeft gezegd na de uitslag van de verkiezingen, die zijn maandag bekend, die uitslagen, dinsdag wil ik een diner in Brussel. En dat is het moment waarop u collega's, regeringsleiders en staatshoofden uw vinger kunt opsteken als u nog ambities heeft voor een van de functies. En dan neem ik dat serieus. En daarmee heeft hij eigenlijk gezegd, ik laat helemaal geen tijd aan die families in het Europees Parlement om te gaan soebatten wat voor coalitie er moet komen, welke spits welke steun heeft, of de spits van de EVP inderdaad ook de voorzitter van de Europese. Ik ga er meteen voor liggen met een diner van de regeringsleiders die met een eigen signaal gaan komen. En dat is toch wel een zeer sterk signaal dat de regeringsleiders van de lidstaten het heft in handen gaan nemen na de verkiezingen om die positie van voorzitter van de Europese Commissie, opvolging van Juncker, in een grote grabbelton te doen met allerlei andere posities. Onder andere de opvolging van Tusk, president van de Europese Raad. Onder andere de opvolging van Draghi, president van de Europese Centrale Bank. De functie van Mogherini, hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU. En allerlei functies daaronder in voorzitter van het Europees Parlement. Nou, dat gaat allemaal in een grote grabbelton. Tusk heeft gezegd, ik wil graag na die dinsdag bij Toetje weten hoe we het gaan doen. Nou, dat zal niet gebeuren. Ik verwacht dat er nog zeker 3 andere diners nodig zijn. En waarschijnlijk duurt het, of het kans is heel groot, dat het zelfs nog wel gaat duren tot na de zomer. Voordat deze hele grote legpuzzel van functies op zo'n manier klaar is, dat de lidstaten ermee kunnen leven, partijpolitieke families ermee kunnen leven en dat de Europese instituties zelf daar ook mee kunnen leven.
Ja, want je zal zien, het Europees Parlement zal gaan stijgen. Want
precies.
Die zeggen, we hebben het spitsenkandidaatsysteem, dus wij hebben het recht om via de grootste partij, het partijblok, een kandidaat aan te leveren. Dat is een democratische manier om die stoelen in te vullen. Maar de Raad, en dat is ook allemaal vastgelegd, mag zelf ook een kandidaat naar voren schuiven. Maar uiteindelijk moet dan wel weer het Europees Parlement
daarmee
ook mee
instemmen. Dus die kunnen dat weer blokkeren.
Precies.
En dus wordt het een klassiek Brussels koningsdrama uitgesmeerd over meerdere maanden. Dus dat, ja, daar zullen we nog de nodige podcastmomentjes aan moeten besteden, Anke, ben ik bang.
Komend half jaar wordt dit het spel in de Europese arena. Want zeker, die stoelendans, dat is ook een puzzel als het gaat om politieke kleuren. Maar ook de verhoudingen tussen Oost en West, Noord en Zuid-Europa. Man, vrouw, ervaring.
Winnaars, verliezers.
Winnaars, verliezers. Maar ook thema's. Komt er een grote klimaatgoeroe?
Of juist niet.
Of niet.
Gaan we iets zien uit dat nieuwe conservatieve, sceptische, nationalistische blok? Ja. Komen die tot een coalitie? Nou, we gaan het daar echt nog heel veel over hebben, denk ik. En ja, het wordt pas echt, het spel komt pas echt op de wagen, het grote spel om de baantjes, na de verkiezingen.
Ja, ik denk hier dat we toch ook weer even moeten gaan bellen met onze zonnekoning, zoals we dat elke keer gaan doen, om te horen hoe het gaat met de zelfverklaarde redder van Europa, president Macron. En gelukkig hebben wij een insider aan het hof, Stefan de Vries. Bonjour.
Bonjour.
Wat zijn de laatste roddels aan het hof?
Ja, het is toch lastig campagne voeren voor Macron, want het lukte maar niet om boven Marine Le Pen uit te komen. In de laatste peilingen op de dag dat we deze podcast opnemen staan zowel Macrons beweging Renaissance als Le Pen's beweging Rassemblement National op 22,5%. En ja, er zit natuurlijk een foutenmarge in. Dus de kans is nog heel groot dat Marine Le Pen op zondag 26 mei toch opnieuw de grootste partij wordt van Frankrijk. En dat zou natuurlijk een enorme klap in het gezicht zijn van Macron, die eigenlijk alles op alles heeft gezet om vooral maar Le Pen te verslaan. En dat lijkt er toch niet op te gaan lukken.
Oelala, dat klinkt alsof er niks is veranderd sinds 2 jaar geleden, sinds hij aantrad.
Oelala, ja, inderdaad. Het is een harde werkelijkheid voor Macron. Het is hem toch niet gelukt om de kiezers te overtuigen dat hij uiteindelijk het beste alternatief is. En zijn pro-Europese verhaal, ja, ook daar, dat slaat niet aan bij de meerderheid van de Fransen. En bovendien, ja, het ziet ernaar uit dat toch ook niet heel veel Fransen naar de stembus zullen gaan. Ook al zegt iedereen nu van ja, het zijn echt de belangrijkste Europese verkiezingen ooit. Ik denk niet dat de opkomst heel veel hoger zal uitkomen dan 40%. Hetzelfde als 5 jaar geleden. En dat toont ook aan dat de kiezer toch eigenlijk weinig geïnteresseerd is in Europa. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Ik denk dat in Nederland we ook blij mogen zijn met de opkomst van 40%. Maar ik denk niet dat voorbijgestreefd zal worden.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En misschien Stefan, nu we het toch over Nederland hebben. Macron mag dan een beetje in de put zitten en te maken hebben met la société bloquée, zoals dat wel vaker het geval is in Frankrijk. Maar ja, hij lijkt toch wel heel goed bevriend met Mark Rutte. Kun je iets vertellen over de chemie tussen die twee en of ze iets voor elkaar kunnen betekenen, misschien na de verkiezingen?
Ja, hij kan het zeker goed vinden met Mark Rutte, wat wel interessant is, want ze zijn eigenlijk een beetje elkaars tegenpolen. Mark Rutte is natuurlijk een snelle jongen uit het bedrijfsleven die eigenlijk een zo klein mogelijke rol voor de overheid wil. Althans, dat zegt hij. Wat hij doet is natuurlijk wat anders. Maar en Macron is natuurlijk een typische Fransman die nog gelooft in een grote rol van de staat in de economie. Maar toch zijn de twee de afgelopen 2 jaar wel naar elkaar toegegroeid. Ik heb ze toevallig 2 weken geleden nog gezien op het Élysée toen Mark Rutte een bezoek bracht, een diner ging houden met Macron. De lichaamstaal is heel goed. Ze omhelzen elkaar, ze kussen elkaar. En je ziet dat de twee elkaar toch goed met elkaar kunnen vinden. Ook al zijn ze vrij. Ja, oelala, een bromance zou ik bijna zeggen. Ook al komen ze echt uit een andere school. En ja, Macron weet heel goed dat hij Nederland nodig heeft in zijn wens om meer Europese integratie te bekokstoven. Vooral als straks Groot-Brittannië vertrekt, uit de Europese Unie. Dan is Nederland toch echt wel een cruciale speler. En Macron weet dat, dus die investeert flink in de vriendschap met Mark Rutte. Maar dat is wederzijds, heb ik de indruk althans.
We hebben het net ook over spitsenkandidaten gehad en over de topposities die in de EU vrijkomen. Waar gaat Frankrijk op inzetten?
Nou, ik denk dat uiteindelijk Frankrijk toch zal inzetten op Michel Barnier als president van de Europese Commissie. Dus Michel Barnier, de onderhandelaar van Brexit, die heeft het goed gedaan volgens de meeste Europeanen. Is niet lid van Macron's beweging, maar van precies Les Républicains, de conservatieven. De oude partij van Nicolas Sarkozy, zeg maar. Barnier was ook minister onder Sarkozy. Precies. Barnier heeft gezegd dat hij die partij toch zal steunen tijdens de verkiezingen. Maar tegelijkertijd, kijk, de onderhandelingen zijn klaar voor Brexit. Dus je zou zeggen, die man heeft nu geen werk meer. Maar hij reist als een dolle door heel Europa. Hij is ook voortdurend in de media. En het is wel duidelijk dat hij werkt aan een baantje voor na de zomer. En als het aan Frankrijk ligt, zal Michel Barnier dus president van de Europese Commissie worden. Maar er zijn ook nog andere namen genoemd, zoals bijvoorbeeld Christine Lagarde, de huidige voorzitter van het IMF. Frankrijk wil gewoon een Franse president van de Europese Commissie in het najaar.
Ze willen niets minder. ECB... misschien.
Het liefst willen ze natuurlijk allemaal. ECB, noem het maar op. De Europese Raad. Maar goed, waarschijnlijk de Europese Raad. Dat zou dus misschien wel Mark Rutte kunnen worden. Ja. De echte president van Europa. Rutte zegt zelf al maanden dat hij niet naar Brussel wil. Ik betwijfel het of dat echt zo is. Maar we zullen het zien. Maar Frankrijk gaat inderdaad voor de hoofdprijs.
Oké, dat zijn dus de poppetjes. Maar hoe zit het met de thema's? Waar maken de Fransen zich druk over en waar gaan ze op stemmen?
Nou, ik denk dat de Fransen zich druk maken over dezelfde dingen als de meeste Europeanen. Namelijk toch het milieu, een beetje ook de immigratie. Maar dat is toch wel de laatste maanden meer naar de achtergrond gegaan. En ook de toekomst van Europa. Nou, het milieu zou je zeggen, dat is goed nieuws voor de Groenen. Maar die staan in de peilingen niet zo hoog, 7,5%. Daarmee doen ze het wel iets beter dan 5 jaar geleden. Maar het is niet de enorme groene golf die je ziet in bijvoorbeeld de Benelux of in Duitsland of in Scandinavië. De Franse groenen hebben de kwaliteit dat ze of de pech dat ze zich altijd enorm onderling de tent uitvechten. Dus het is heel moeilijk voor hen om een front te maken. En dan natuurlijk ook de gele hesjes. Daar is natuurlijk veel over te doen geweest het afgelopen half jaar. Die doen mee met maar liefst 3 verschillende partijen. Niet onomstreden, maar 1 van die partijen haalt 1%. En de andere 2 staan op 0% in de laatste peiling. En 1%, dat is te weinig om in het Europees parlement te komen. Want Frankrijk heeft een kiesdrempel van 5%. Dus iedereen die minder haalt dan 5%, die ligt eruit. En er doen maar liefst 34 partijen mee met de verkiezingen op 26 mei in Frankrijk. Maar een handjevol maakt kans om ook echt in het parlement te komen. Op dit moment zijn het er 5 die net boven de 5% staan. Waarvan de socialisten eigenlijk op het randje zitten. Die zitten nu op 5,5%. En als ze daaronder zitten, dan komen ze dus niet in het Europese parlement. En dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat de Franse socialisten niet in het Europese parlement komen. Dus het ligt heel erg open.
Dat is slecht nieuws voor Frans.
Zeker slecht nieuws voor meneer Timmermans. Maar die heeft dan weer de mazzel dat Labour het wel relatief goed gaat doen. Dus die stemmen kan hij wel oprekenen. Maar inderdaad, het ook hier. De sociaaldemocraten, zoals in bijna overal in Europa, doen het gewoon heel erg slecht. En zullen ook flink wat zetels moeten inleveren in het nieuwe parlement dat in juli aantreedt.
Nou, dankjewel. We zijn weer op de hoogte en we gaan het in de gaten houden. En we spreken je weer na de verkiezingen. Hou het hof goed in de gaten voor ons.
Ja, merci. Au revoir.
Au revoir. Nou, op 23 mei gaan in ieder geval Nederlanders en Britten stemmen voor het Europees Parlement. Maar weet je, dat Europees Parlement, het lijkt alsof niemand echt gelukkig is met hoe dat precies is opgezet en hoe dat werkt. Er zijn gewoon heel veel vragen nog over. Waarom is het zo opgezet zoals we het nu kennen?
Ja, dat is een lang verhaal. Ik zal er iets korts over proberen te zeggen. Dus het eerste wat denk ik belangrijk is om te weten is dat het Europees Parlement niet een parlement is zoals we dat kennen in de lidstaten. Waar een parlement initiatiefrecht heeft, dus zelf initiatieven neemt tot wetten, en een echte controlerende orgaan is van de regering. Dat is het Europees Parlement niet, want het initiatief ligt eigenlijk bij de Europese Commissie of eventueel bij de lidstaten.
Ja.
En de controle die het Europees Parlement uitoefent bestaat eigenlijk ook niet zoals we dat nationaal kennen, want de regering van Europa, daarvan zou je kunnen zeggen dat die verspreid is over sommige dingen, met name op de interne markt, liggen bij de Europese Commissie. Maar de meeste dingen liggen nog altijd bij de lidstaten. En de regeringen van de lidstaten leggen democratisch verantwoording af in hun eigen democratie, dus in hun nationale parlement.
En dat zag je ook met de crisis van de afgelopen jaren, dat ook de Europese leiders veel meer macht naar zich toe hebben getrokken, ja, hè, om dat aan te pakken.
Eigenlijk is die beweging naar die nationale parlementen al wel ongeveer 10 jaar heel duidelijk zichtbaar. Ja. Dat de regeringsleiders, nu Europa belangrijker wordt, ook gebruik maken van dat kanaal naar hun nationale electoraten toe, om daar hun legitimatie op te halen voor hun Europees beleid.
Kijk alleen maar naar de eurogroep, waar de ministers, precies, van Financiën van de eurozone allemaal beslissingen nemen.
Zeker, en al die crisistoppen over migratie, ja, en euro, dat waren allemaal in de nationale democratieën gewortelde toppen. Dat maakt de positie voor het Europees parlement ongelooflijk moeilijk, want het heeft daardoor een kwetsbare positie en kan niet echt claimen waar het nu wel en niet over gaat. En het wordt ook heel slecht zichtbaar. En dat heeft natuurlijk een historische achtergrond. Dus aanvankelijk, toen de Europese integratie begon in de jaren 50 met de gemeenschap voor kolen en staal, en dat duurde uiteindelijk decennia lang, hadden de Europarlementariërs van toen eigenlijk een dubbel mandaat. Dus zij waren nationale parlementariërs, zaten in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, en gingen dan eens in de zoveel tijd naar Brussel toe om daar over Europese dingen een besluit te nemen. En dat waren dan vaak eigenlijk altijd voorstellen van de Europese Commissie die besproken werden in zo'n algemene Europese vergadering. In 1960 werd er al een rapport opgesteld onder voorzitterschap van de Commissie door de Waalse socialist Fernand de Hoes, waarin stond, ja, als we zo doorgaan, dan gaan we dat beleid op die interne markt, wat allemaal uit die Europese Commissie komt, democratisch maar half-half legitimeren. Want er komt heel veel uit, dat gaat heel veel betekenis hebben voor alle Europeanen, en we hebben eigenlijk geen democratische controle op orde. Dus wij moeten af van die dubbelmandaten. We moeten een echt Europees parlement krijgen met directe verkiezingen. Nou, dit heeft uiteindelijk vanaf 1960 tot 1979 geduurd voordat er de eerste directe verkiezingen waren. En zoals het parlement eigenlijk maar half af is, zo zijn de verkiezingen ook maar half af. Want dat werden dan weliswaar directe verkiezingen, die we nu ook hebben. Verkiezingen voor het Europees parlement. Je stemt op mensen die in het Europees parlement gaan komen, niet in je nationale parlement. Maar het zijn nationale lijsten. Dus van een echte Europese democratie, trans-Europees, is geen sprake. Dus als ik bijvoorbeeld op een Belg wil stemmen, dan kan dat niet. En dat maakt eigenlijk dat ook daar je ziet dat het Europees parlement nooit helemaal afgebouwd is naar het model van een nationaal parlement, maar een heel eigen vorm heeft gekregen, waarin het een partner is van de Europese Commissie als het gaat over alle wetgeving die te maken heeft met de interne markt. Dat doet de commissie voorstellen. Het parlement vult aan, haalt daar dingen af, voegt dingen toe, vertraagt, versnelt, al dat soort dingen meer. Maar over heel veel belangrijke en zichtbare Europese politiek gaat het Europees parlement niet of slechts in zeer beperkte mate, omdat de lidstaten daar nog altijd aan zet zijn via de regeringsleiders of de ministers.
En dat maakt het ook heel lastig om voor kiezers de vraag te stellen, ja, wat doet die Europarlementariër precies en hoe kan ik hem of haar afrekenen? Want nou, neem Bas Eickhout, heeft bijvoorbeeld gewerkt aan het verminderen van CO2-uitstoot. Nou, dan kan je zeggen, nou, dat had wel wat ambitieuzer gekund. Maar goed, hij zit natuurlijk in die mix ook van landen, ja, die moeten instemmen, die het misschien wat willen afzwakken, omdat hun industrieën anders te veel moeten investeren en pijn moeten lijden. Terwijl misschien Bas Eickhout een veel ambitieuzer doel had gesteld. Dus dat is een mix inderdaad van landen, ja, en Europarlementariërs die dat beleid moeten gaan vormen.
Zeker. En Bas Eickhout is wat dat betreft een interessant voorbeeld, want hij maakt eigenlijk van zijn positie als Europarlementariër het meeste wat je ervan kunt maken. Mm. Want eigenlijk moet je dus iedere keer wachten tot er een voorstel is of een plan van de commissie, en pas dan kun je als Europarlementariër aan de slag. Maar als je nou echt goed bent in je dossier en je weet eigenlijk waar het inhoudelijk over gaat, dan kunnen de beste Europarlementariërs, en daarom is zo iemand als Bas Eickhout ook spitsenkandidaat van de Groenen geworden, als ze het goed aanpakken, vanuit het Europees parlement ook druk ontwikkelen op de commissie van kom nou eens met de volgende stap in bijvoorbeeld CO2-reductie. We zitten nog steeds te wachten. Wanneer komt het? De vorige keer heeft u dit gezegd. Moet u niet op deze manier naar dit probleem kijken? En zo heeft hij het voor elkaar gekregen dat daar meer beweging is gekomen dan er was geweest zonder zijn acties. En dan zie je dat met heel hard werk over de jaren heen en dossierkennis opbouwen, je als Europarlementariër wel iets kunt betekenen, maar het blijft heel erg moeilijk zichtbaar voor gewone Europeanen om dat ook echt in kaart te brengen en in beeld te krijgen.
Maar laten we dan nog verder inzoomen, want dat zijn ook veel vragen die we van onze luisteraars kregen. Geertje Capon, die zei ook, Kunnen jullie wat actuele kwesties bespreken waar het Europees Parlement wel over gaat en waar je dus Europarlementariërs op kan aanspreken? Nou, dat hebben we nu al een beetje aangetikt, maar laten we die stemwijzer er eens even bij nemen.
Anke en stemwijzer, echt waar?
Ik denk dat toch dat veel mensen die stemwijzer erbij pakken om wat richting te krijgen. Ja. Maar je mag hem best afzeiken hoor, als je wil. Maar laten we eens even gaan kijken naar de eerste vraag. Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in de hele EU afdwingen. Nou, wat je dus hier ziet, dit is nou typisch een interne marktonderwerp. In de interne markt van de Europese Unie proberen landen een beetje naar elkaar toe te groeien, zodat ze elkaar niet wegconcurreren, dat ze als Europees blok dezelfde standaarden kunnen hanteren. En je ziet ook dat eigenlijk die milieumaatregelen, het gebruik van plastic tasjes en zo, dat heeft een enorme vlucht genomen afgelopen jaar. En het is wel grappig, want we kwamen net uit die crisis in 2014. En toen zei Frans Timmermans, jawel, die zei, ja jongens, betalen voor een plastic tasje, dat is toch wel onnodige regeldruk. Moeten we dat nou wel doen? Hij is natuurlijk ook commissaris van
regeldrukvermindering.
Precies. Maar toen heeft het Europees Parlement met name en ook EU-landen gezegd, nee, we moeten hiermee aan de slag. Dat is dus uiteindelijk gelukt. Er is nog een andere maatregel uit voortgevloeid. Dat is het verbod op wegwerpplastic in 2021. Dus plastic rietjes, wattenstaafjes, moet allemaal vervangen worden. En dat is best wel een ambitieuze agenda. En je ziet ook vanuit het Europees Parlement wordt die ambitie hoog ingezet. Vanuit de commissie ook wel, want ze weten dat vaak de landen dit soort ambitieuze plannen een beetje afzwakken. Dus daar kan je eigenlijk ook wel zeggen dat het Europees Parlement altijd wel een beetje probeert door te duwen.
En wat je zegt, en dat heeft dus altijd te maken, daar waar het Europees Parlement een verschil kan maken, gaat het over dingen die gaan over de regulering van de interne markt. Dus inderdaad, hoe houden we de competitie eerlijk? Dus als een bepaalde lidstaat voorop loopt met het uitbannen van plastic uit bepaalde onderdelen van de economie, dan mag dat eigenlijk geen concurrentienadeel opleveren ten opzichte van andere lidstaten, omdat het nou eenmaal duur is om dat te doen. Dus dan moeten we dat eigenlijk met z'n allen doen, want we vinden het allemaal belangrijk dat het plastic minder wordt. En daar, in dit soort dossiers, gekoppeld aan de interne markt en dus de eerlijke competitie op de interne markt, ja, daar kan het Europees Parlement echt een potje breken.
Ja, maar ook hier kan het Europees Parlement ook lastig een heel Europese oplossing afdwingen. Vooral als het gaat om statiegeld. Ja. Want dat ligt weer bij de landen zelf. Gaan bedrijven dat omrekenen in hun eigen productie? Moet de consument daarvoor opdraaien? Of moet de overheid zo'n productie gaan stimuleren? Ja, dat zijn dingen die liggen weer bij landen. Ja. Dus zo zit die mix er een beetje uit. De volgende vraag.
Moet de EU sancties tegen Rusland aanhouden of afbouwen? Dat is eigenlijk ieder half jaar aan de orde sinds het Rusland van Vladimir Poetin de Krim geannexeerd heeft in 2014. Ieder half jaar komen de lidstaten bij elkaar om met elkaar te praten. Wat moet de EU doen? Moeten we de sancties aanhouden die we toen hebben ingesteld, of is het langzaam tijd om ons neer te leggen bij de feiten en de banden met Rusland weer wat meer op hun prioriteit te zetten? Nou, je hoort het al aan mij. Dit is iets wat de lidstaten met elkaar beslissen ieder half jaar. Dus er is een speciale top voor. Er komen ministers voor bij elkaar om dat voor te bereiden. En uiteindelijk de regeringsleiders en de staatshoofden onder voorzitterschap van Donald Tusk, die besluiten, gaan we door met die sancties, ja of nee? Het Europees Parlement gaat hier dus helemaal niet over en kan hier ook eigenlijk qua machtspositie niets in betekenen. Het enige wat het kan doen is een soort algemeen Europees signaal afgeven van wat vinden wij van het gedrag van Rusland. En dat heeft het Europees Parlement dan ook gedaan. Bijvoorbeeld in 2019 hebben ze dat echt op zwart op wit gezet door een richtlijn aan te nemen. Een eigen richtlijn van het Europees Parlement. De echte betekenis daarvan, machtspolitiek, is dus niet groot. Maar de symboolwerking wel, want daarin zeggen ze, wij vinden eigenlijk als Europees Parlement, of niet eigenlijk, wij vinden als Europees Parlement dat Rusland geen strategische partner van de EU meer kan zijn.
En hier zie je ook dat Europarlementariërs ook wel een kont tegen de krip kunnen gooien. Want Annie Schreyer-Pierik van CDA, zij is zelf een boerin, komt op voor de boerenbelangen.
Wie kent haar niet?
Wie kent haar niet?
Toch een van de bekendere Europarlementariërs.
Zeker,
in
is ook met voorkeurstem in het Europees Parlement gekomen. En ja, natuurlijk liggen die sancties er. En vooral boeren in Europa hebben daar last van. Want hun export naar Rusland is wat ingezakt. Zij is in 2016 ook opgekomen voor die gedupeerde boeren. En zei, die sancties moeten opgeheven worden. dat gaat dus regelrecht in tegen haar eigen partij, tegen het standpunt van het Europees Parlement en tegen het standpunt van de EU die die sancties willen handhaven.
Maar toch is het heel Europees, want Annie Schreyer-Pierik vertegenwoordigt de Twentse belangen. Dat zegt ze ook altijd heel duidelijk. Ik ben er ook voor een regionaal belang. En voor vanuit dat perspectief heeft ze dat gedaan. Dan ook nog eens een keer voor een specifieke groep Twente, namelijk met name de boerenachterban van het CDA daar. Maar je hebt helemaal gelijk, Anke. Hieraan zie je hoe veelkleurig eigenlijk de positie en het geluid van het Europees Parlement is. Maar ook, zeker in het geval van de relatie met Rusland, hoe weinig het Europees Parlement daar eigenlijk de facto aan invloed op uit te oefenen heeft. Die is bijna niet heel.
Arnie heeft die sancties niet van tafel kunnen krijgen. Nee. Dan een andere vraag. De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken altijd terugsturen naar hun land van herkomst. Ja, die migratieaanpak, we stipten het net al aan. Er is natuurlijk een vluchtelingencrisis geweest. We kwamen in Europa er ook achter dat EU-landen verdeeld waren als het ging over de aanpak van een vluchtelingencrisis.
Dat is wel
asiel.
Een understatement. Je bent voorzichtig vandaar. Ook ze hebben rollenbollend zijn ze maandenlang over het uitgaan.
Ja, en ze hebben nog steeds ruzie. We zien het alleen niet meer. Maar
dus is een belangrijk onderwerp. Absoluut. Wat veel kiezers ergens in hun achterhoofd misschien wel laten meespelen als ze naar de stembus gaan.
Ja, wat heeft het Europees Parlement hierover te zeggen? Nou, sinds het verdrag van Lissabon in 2009 zijn ze wel medewetgever geworden op het dossier migratie, maar niet bij noodsituaties. En wat hebben we nou afgelopen jaren hier gezien?
De ene noodsituatie naar de andere. Dus het Europees Parlement stond eigenlijk met name buitenspel, ja, tot hun eigen frustratie.
Zeker. Hè?
En ze wilden veel meer betekenen, maar konden dat niet. Even belangrijk, denk ik, tussendoor voor de luisteraars. Medewetgever heb je even genoemd. Dat zijn ze inderdaad. Op heel veel dossiers op interne markt sowieso. En heel veel dossiers die raken aan de interne markt. Zoals migratie als het geen noodsituatie is. Ja. Wat betekent dat nou precies? Nou, medewetgever betekent dat het Europees Parlement meepraat met het voorstel van de commissie. Dus de commissie doet een voorstel over bijvoorbeeld migratiebeleid. Maar dat voorstel kan alleen aangenomen of verworpen worden door de lidstaten en dus ingevoerd als het Europees Parlement daar van tevoren ook mee ingestemd heeft. En die positie van medewetgever is een invloedrijke positie, want daardoor kan het Europees Parlement zeggen, ja, wij willen wel meegaan met dit voorstel van de commissie, maar dan moet dit en dit anders en dit moet erbij en dat moet eraf. En op die manier is die positie van medewetgever eigenlijk het belangrijkste machtsinstrument dat het Europees Parlement heeft. Ja, sinds het verdrag van Maastricht.
Precies, en wat je hier ook ziet, het Europees Parlement wil een bindend en permanent systeem voor de opvang van asielzoekers. Daar is die hele ruzie met Hongarije en Polen over begonnen. Dat de commissie zei, jullie zijn verplicht. Hè, er moet een quota komen om mensen op te vangen. Maar ze kunnen dit natuurlijk niet afdwingen bij de landen die daar zelf over gaan. En daar gaat die ruzie in de EU nu ook over. Hè, hoe gaan ze die impasse verbreken?
Dus, als je naar de stembus gaat en je denkt, migratie en asiel is een belangrijk onderwerp voor mij. Dit zijn Europese parlementsverkiezingen. Dan stem je eigenlijk op een partij of een persoon die een bepaalde richting voorstaat, maar niet een concreet programma. Dus als je bijvoorbeeld stemt op een partij als, noem eens, de EVP... of de Sociaaldemocraten, dan weet je dat zij er niet voor zullen zijn om dat hele migratiesysteem Europees te maken. Maar je weet ook dat ze er wel aan zullen werken om dichter bij een oplossing te komen in de zin van die herverdeling van die vluchtelingen en dat iets gelijkmatiger te maken. Als je stemt op een partij die meer aan de rechterkant zit, dan weet je, zij zullen blijven insisteren op het feit dat dit nooit Europees geregeld is en dat dat ook niet hoeft, want dat dit een nationale competentie is, of je je grenzen open of dicht doet.
Nog eentje doen?
Nou, vooruit.
Even kijken.
Gemeenschappelijk leger, is dat iets?
Ja, of Nederland moet uit de EU stappen.
Nederland moet uit de EU stappen. Ja, gemeenschappelijk leger gaat toch nergens.
Nederland moet uit de EU stappen.
Ja, nou ja, daar gaat het Europees Parlement natuurlijk niet over. Daar gaat Nederland over. En dat is het mooie in de spraakverwarring vaak over de Europese integratie. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn soevereine staten.
Ja.
Dus die beslissen zelf of ze lid willen zijn of niet. De Britten doen nu een poging om hun lidmaatschap op te zeggen. Maar dat is een besluit van hunzelf, dat zien we ook. Ze worstelen met dat besluit in hun eigen land en niet in het Europees Parlement.
Maar het Europees Parlement heeft daar wel wat mee te maken. Ze hebben onder andere de kaders van Brexit vastgesteld. Hè. Dat is belangrijk waar. Punt dat ze zeggen, die grens tussen de Ierlanden moet open blijven. Allemaal gelinkt aan het vredesakkoord en zo. Dat zijn dingen die het Europees Parlement heeft ondertekend als belangrijke waarden in die onderhandeling. En ze hebben ook nog de laatste stem. Dus als de Britten hebben ingestemd met een Brexit, met de scheiding, dan mag ook het Europees Parlement zich toch nog over uitspreken. Ik bedoel, ze zullen wel meegaan als het niet al te schadelijk is voor de EU, zullen ze wel allemaal instemmen. Maar ze hebben toch wel een rolletje.
Ja, en ik denk dat eerste punt is heel belangrijk. Hè? Dus Europa heeft een onderhandelaar aangesteld voor de Brexit. De al vaker door ons besproken Michel Barnier was dat. Die heeft een soort instructie meegekregen uit Europa. En daar is dezelfde volgorde gevolgd als altijd. De commissie doet een voorstel en het parlement heeft eigenlijk aanvullingen daarop gegeven. En je hebt er net een paar heel cruciale genoemd waar het parlement voor verantwoordelijk is. En die Michel Barnier heeft ingebracht in die Brexit-onderhandeling.
En ik wilde deze vraag ook aanhalen, want wat we afgelopen jaren ook hebben gezien is dat veel EU-kritische partijen het Europees Parlement eigenlijk als podium hebben gebruikt om te groeien. Denk aan Nigel Farage, denk Marine Le Pen, Salvini. Heeft met zijn lega ook, zit ook al jaren in het Europees Parlement. Waarom is dat zo'n goed podium, platform voor ze?
Ja, het drama, het carnaval in het Europees Parlement is dat kun je niet bedenken. Hè? Dus we hebben Jean-Claude Juncker gehad, die iedereen kuste op het hoofd en elders en allerlei andere dingen uithaalde. Maar het is maar één van de vele acteurs die optreden in het Europees Parlement. Dat maakt van het Europees Parlement eigenlijk een vrijplaats ook. En dat is eigenlijk af en toe best gezond voor Europa, om je eigen geluid te laten horen. En als je dat goed beheerst, dat spel, en de juiste momenten weet uit te kiezen om in beeld te komen, heb je natuurlijk ook meteen een bereik dat internationaal is. En in die zin ook zal worden opgepikt, misschien wel via de band, uiteindelijk ook in je eigen land, via de Europese band. Nou, de meester in dit spel is Nigel Farage, die niet in de laatste plaats de kussen van Juncker gebruikt heeft als een manier om zelf ook in beeld te komen door hem daarover aan te spreken, daar belachelijk over te doen, grapjes over te maken. Vanuit een serieuzer perspectief is het natuurlijk zo dat hij echt een factor van belang is geweest de afgelopen jaren in het hele Brexit-verhaal en nu opnieuw lijkt te worden via de Europese parlementsverkiezingen.
En het Europees Parlement leent zich er ook best wel goed voor, want je hebt eigenlijk geen debatten. Europarlementariërs kunnen een minuutje wat zeggen, dus ze kunnen even een showtje opvoeren.
Het gaat om beelden.
En weer die zaal uitlopen. Precies. En met andere
in
dingen.
In je eigen taal. Precies. En je kunt gewoon voor de vuist weg. Het is wat dat betreft ook vaak één grote spraakverwarring. Met grapjes die wederzijds niet begrepen worden.
Ja.
En allerlei gebaren en opwinding die we vaak niet zien in een parlement als de Tweede
Kamer.
Want
de echte politiek en de spannende dingen in het Europese parlement vinden plaats in al die commissies. Commissie voor Justitie, Commissie van Milieu, Industrie. Daar gaat echt om de inhoud. Maar goed, dat zien we ook niet allemaal. Dat is ook eigenlijk een vraag van Fons Jansen. Hoe wordt de kiezer eigenlijk geïnformeerd? Ik denk dat hij dan ook een beetje richt op het Europees Parlement en wat eruit voorkomt. Ik bedoel, wij doen ons stinkende best hier met de podcast Café Europa. Blijkbaar nog niet genoeg.
Nee, wij moeten eigenlijk een marathon-uitzending maken. God. Zouden we het goed willen doen. Maar we doen hier wat eerste vingeroefeningen.
Ja. Hoe wordt de kiezer geïnformeerd? Nou, er zijn debatten op televisie. Nieuwsuur heeft een debat gehad met de Europese lijsttrekkers. Er zijn kleinere debatjes tussen lijsttrekkers. Nederlandse lijsttrekkers, Europese lijsttrekkers.
Er zijn colleges.
Er worden colleges gegeven.
Je zaaltjes worden dingen georganiseerd. En het is uiteindelijk ongelooflijk moeilijk om over de juiste dingen het debat te laten gaan. En dat is wel fascinerend van deze tijd. Want als er iets duidelijk is geworden de laatste jaren, is het wel dat Europa een rol speelt in de politiek. Dus ook in de nationale politiek. Heel veel tijd gaat op aan zaken die te maken hebben met Europa. Of Europese afstemming, Europese problemen, problemen die grensoverschrijdend zijn, uitdagingen aan de grenzen van Europa, onzekere wereld, de verhouding tot Trump. Nou, zo kun je doorgaan. Maar om dat te laten landen in een Europees parlement is door de vormgeving van het Europees parlement eigenlijk onmogelijk. En daardoor krijg je een soort spagaat. Aan de ene kant gaat het over Europese thema's. Aan de andere kant is het nog altijd heel erg een nationaal debat, wat je ook terugziet in het feit dat je op nationale lijsten stemt voor het Europese parlement. Past heel erg goed bij hoe de EU nu georganiseerd is, maar is voor het Europees parlement en de mensen die daar serieuze campagne willen voeren heel erg moeilijk om het echt over de inhoud waar zij het in al die commissies die je terecht noemt, want er wordt keihard gewerkt, super complex. Het gaat over heel veel belangrijke zaken. Ja, die komen eigenlijk hierdoor zelden of nooit echt in beeld.
En ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan de Britten, want Brexit zorgt er wel voor dat het Britse parlement en het land praat over wat voor relatie willen we met de EU.
Ja, en dat waar gaat de EU eigenlijk wel en niet over?
Precies.
En wat is de betekenis van de commissie en het parlement? En waarom is dat anders dan hoe we het altijd gewend zijn geweest? Ja. Nou,
ik kwam trouwens nog een andere podcast tegen, de EPRS Policy Podcast van het Europees Parlement.
Ah.
Nou, als je echt wil weten hoe beleid wordt gemaakt en je houdt van saaie podcast, dan is dit nog wel een aanrader.
Oké, ik heb hem opgeschreven. Ik heb nu al zin in.
Nou, denk je nu, wat heeft het parlement eigenlijk weinig te zeggen? Dan kan je stemmen voor D66, want die hebben wel in hun programma geschreven: parlementariërs moeten zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en parlementaire enquêtes kunnen uitvoeren. Maar heb je nou ons verhaal zoiets van, ik vind het eigenlijk wel prima hoeveel invloed dit parlement heeft. Ja, dan moet je toch meer richting de VVD, Forum en PVV.
Ja, en de middenpartijen, die zijn eigenlijk heel blij. Ja, blij is misschien niet het goede woord, tevreden met hoe de situatie nu is. En ergens, hoe moeilijk het ook uit te leggen is, is de huidige situatie wel een afspiegeling van hoe de EU functioneert. Namelijk, hij staat op twee benen. Eén been zijn de Europese instituties, waarvan de commissie de meest zichtbare en bepalende is. Het andere been zijn de lidstaten, waarin de nationale parlementen en regeringen het allerbelangrijkste zijn. Die twee moet je op een of andere manier combineren zonder dat de een de ander volledig domineert. En dat is eigenlijk de klassieke benadering. Die is moeilijk uit te leggen, maar wel een realistische afspiegeling van wat er eigenlijk gebeurt in Brussel.
En ik denk ook het grote misverstand is, je noemt het woord al Brussel. Brussel is niet een of ander planeetje dat over ons regeert. Onze Nederlandse ministers, Mark Rutte, gaan allemaal naar Brussel en andere Europese steden om met elkaar dat beleid te maken.
Tuurlijk.
Zij zijn de EU. Dus hou ook deze mensen in de gaten als het gaat om beleid wat je interessant vindt.
Absoluut.
Zij zitten ook aan de knoppen. Het is niet Brussel, Brussel zijn zij. Nou, dat was hij. Ik hoop dat we iedereen goed klaargestoomd hebben voor de stembus. Heb je nog een vraag of heb je op- of aanmerkingen? Laat het ons weten, want dat vinden we leuk. Je kan ons ook benaderen via Twitter, @Anketruijen, @Mathieu LL Segers of Freek Ewals. Of laat een reactie achter in onze podcastfeed. Tot slot nog een speciale bezoektip, want maandag 20 mei geeft Mathieu een Haags college in Nieuwsport. En het gaat over de slag van Europa.
Zeker, en daar gaan we de huidige toestand behandelen en ook natuurlijk met elkaar praten over de zaken die belangrijk zijn, die onduidelijk zijn. Ik zie er enorm naar uit.
Hartstikke leuk. Nou, tickets gaan als warme Limburgse broodjes over die Haagse toonbank. Wil je erbij zijn? Check dan haagscollege.nl. Dat was hem. De vierde aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Dank voor het luisteren en dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.